Heel bijzonder om hier te zijn. Want je vraagt je af, wie in Nederland viert de najaarsfeesten? Er zijn mensen die de voorjaarsfeesten vieren, met specifiek natuurlijk Pesach met de sedermaaltijd. Maar wie in Nederland vieren de najaarsfeesten? Terwijl dat, in mijn perceptie, de belangrijkste feesten zijn waar wij naar uit mogen kijken. Tijdens het schrijven van mijn boek, Joop zei er al iets over, toen was ik bijna klaar en dat was in de tweede week van december. Advertenties op televisie die gingen voorbij, een kerstdiner, een kerstconcert en alles had met kerst te maken. En ja, er was ook nog een kerstdienst en kerstliederen. Terwijl ik bezig was met Yom Teruah. En toen schokte het mij dat ik zag dat en de kerk en de wereld, die waren constant bezig achterom te kijken naar wat toen gebeurd is. Terwijl als je naar de toekomst kijkt, dat is Yom Teruah, het eerste feest wat God gaat vervullen. De voorjaarsfeesten zijn allemaal vervuld, zullen we zo meteen zien, in de eerste komst van Jezus Christus. Maar wie verwachtte er de tweede komst van Jezus Christus? Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot staan daarbij heel centraal. En daarom vind ik het bijzonder dat u gekomen bent. Ik zal even mijn spullen erbij pakken. We gaan het zo doen. De slides komen natuurlijk voorbij. Ik vertel daar wat bij, maar mijn vrouw, die komt uit een familie waar ze telkens wonnen in declameren van gedichten. Haar moeder deed dat, haar zusters hebben dat gedaan. Dus mijn vrouw kan de teksten veel beter voorlezen dan ik dat doe. Ja. Dus zij gaat mij daarbij helpen en dan praat ik daar wat tussendoor, maar u moet vooral naar haar luisteren. Ja. Nou, misschien wordt dat moeilijk, dat gaan we zien. Goed. Yom Teruah, de dag van hoorngeschal. Ik heb daar met opzet gezet hoorngeschal, want heel vaak wordt er gesproken over. Hij klinkt er volgens mij een beetje door, klopt dat? Ik hoor af en toe wat ruis. Gaat het zo goed? Want heel vaak hoor ik mensen zeggen de dag van bazuingeschal. Maar als je het in de kerk bijvoorbeeld hebt over bazuinen, hebben de mensen dan een goed begrip van wat wordt bedoeld? Toen ik begon aan dit onderwerp, en dat is al een hele tijd geleden, dan lees je over de trompet in het Oude Testament, je leest over de bazuin en dan denk je automatisch aan een koperinstrument. Maar als je zegt het hoorngeschal, dan heeft dat dus te maken met datgene wat we net hebben gehoord. Dat betekent dat God ons een instrument heeft gegeven, al heel vroeg, misschien wel voordat er zilver en koper was, want we weten in nummer 10, daar worden de zilveren trompetten worden gemaakt, want die werden uitsluitend door de priesters gebruikt bij de tempeldienst. Maar de shofars mocht iedereen gebruiken. Dus al heel vroeg in de geschiedenis hadden mensen de beschikking over shofars. Om elkaar op die manier signalen aan te geven, opdat men wist wat er gecommuniceerd werd. Vandaar de dag van hoorngeschal. De dag van hoorngeschal heeft ook te maken met Rosh Hashanah. En daar wil ik even naar kijken, want we zullen zien dat dat twee hele verschillende feesten zijn. Het ene is een feest wat ingesteld is als traditie bij de Joden. Het andere feest is duidelijk een Bijbelsfeest. Yom Teruah. Joodse traditie uit de Babylonische ballingschap in de 6e eeuw voor Christus. We weten dat voor onze jaartelling in het jaar 721, toen werd het noordelijke koninkrijk Israël werd door Salmaneser meegenomen naar Assyrië in ballingschap. Ongeveer een 130 jaar later, in 586, werd Juda meegenomen naar Babylon. En dan moet u zich voorstellen, want daar heb ik over nagedacht, hoe zouden de Joden daar de feesten hebben gevierd? Zouden ze de vrijmoedigheid hebben gehad om die feesten te vieren, zoals men dat ook in Israël gewend was? Nou, daar zien we waarschijnlijk het probleem komen, want Ja. Sorry, dat gaat net te hard. Goed. Het Rosh Hashanah is gebaseerd op het Babylonische feest Atiku. En Atiku is het Akitu. En dat is een vorm van oogsten. Dat werd in het voorjaar gevierd op 1 Nisan. Dat was bij hun eigenlijk de inleiding van de gerstenoogst. En dan krijgen we natuurlijk net als bij het Loofhuttenfeest ook de inname van de vruchtenoogst. Maar dat moest natuurlijk gebeuren tijdens de 15e van de maand Tisri. En het merkwaardige is nu dat wij zien dat gezien het feit dat zowel de Babylonische kalender als de Joodse kalender nagenoeg gelijk bleven, dat men dat feest, dat Loofhuttenfeest, kennelijk verschoven heeft naar de eerste van de maand om samen met de Babyloniërs een sfeer van feest op te roepen die vermoedelijk ook veel minder weerstand op zou roepen bij de Babyloniërs dan wanneer de Joden zouden vieren op 15 Tishri. Want dat zou dan hun eigen feest zijn. En dan zul je zeggen van, ja, maar is er dan geen enkele grond? Want we weten natuurlijk dat het jaar wat God heeft ingesteld, dat begint vanaf de eerste van Nisan. Dan de 10e Nisan wordt het lammetje wordt uitgekozen. En dan hebben we op 14 Nisan, de avondschemering van de 14 Nisan, wordt dat lammetje geslacht, omdat de volgende dag, de seder, of eigenlijk dezelfde avond, de sedermaaltijd begint. Maar er is toch een tekst die ons daartoe een aanleiding geeft.
Ook moet u voor uzelf het wekenfeest houden, bij de tarweoogst en ook het feest van de inzameling bij de jaarwisseling.
Hier zien we dus dat ook de Bijbel twee verschillende perioden van jaaringang en jaaruitgang kent. We weten natuurlijk, 1 Nisan is bij jullie vast bekend. Maar je ziet in deze tekst het wekenfeest, dat is natuurlijk Shavuot of het Pinksterfeest. Dan is de hele graanoogst voorbij, het oogsten van de gerst en het oogsten van de tarwe. En dan krijgen we in het eind krijgen we de feest van het inzameling, dat is het Loofhuttenfeest. Dan worden alle vruchten worden van het land gehaald en dat is op zich ook weer een feest. En wat staat daar dan achter? Dat gebeurt bij de jaarwisseling. Dus kennelijk is het zo dat ook de Bijbel erkent dat er verschillende begin van het jaren en eind van het jaren zijn. Dus Gods kalender begint op de eerste Nisan. En de Joodse burgerlijke kalender, je zou ook kunnen zeggen de landbouwkalender, die begint op de eerste van de Tishri. Ja? Dus het zit een beetje bij elkaar, maar dat klopt niet. Het is natuurlijk, want het feest van de inzameling, dat hoort natuurlijk gevierd te worden op de 15e van de maand Tishri. Wat wordt herdacht? En dat is een kenmerkend verschil tussen Yom Teruah, waar we straks wat in detail naar gaan kijken. In het algemeen kunnen we zeggen, het is een heel vreugdevol feest. Dat ziet u ook rechtsboven in de hoek. Vruchten zijn er, men maakt er een gezellig feest van, honing wordt gegeten, granaatappelen, de pitten daarvan eet men. Het is een gezellig feest. Een groot contrast met Yom Teruah. Yom Harat Olam, de Joden gedenken dan dat dat de dag moet zijn geweest, de zesde dag van de schepping, waarbij God de schepping heeft voltooid. Dat is natuurlijk ook tegelijkertijd de dag dat de mens op aarde kwam. Ja? Dus zes, het nummer zes in de Bijbel, is ook het getal van de mens. Yud-Heh-Waf-Heh is de Almachtige en hij is de koning van het universum. Hij heeft alles geschapen. Dat is een centraal thema wat wordt gevierd. In ontzag voor wat God heeft gedaan. En men feliciteert men elkaar natuurlijk ook zoals wij zeggen gelukkig nieuwjaar. Zo zeggen zij Shana Tova. En dat je naam getekend mag zijn, opgetekend mag zijn in het boek van de levenden. Ja? Want straks komt, 10 dagen later, komt natuurlijk Yom Kippur. Dan hebben we de dag van het oordeel, maar ook de grote verzoendag. Dus dat zijn de belangrijke zaken. Even iets in het algemeen over de feestdagen van de Heer.
Dit zijn de feestdagen van de Heer, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.
4 dingen staan hier centraal. Misschien hebt u daar al iets van gehoord. de feestdagen van de Heer. De Moadim, een Moed. Dat is een dag die God heeft ingesteld, die hij als gedenkdag samen met zijn volk wil houden. Dat is, hij heeft dat ingesteld. Het wordt ook de feestdag van de Heer genoemd. En dan de tweede, en het is een heilige samenkomst in het Hebreeuws een mikra. Een mikra is een samenkomst waarbij je je voorbereidt op iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Wij zouden gewoon zeggen een generale repetitie. En dat is ook iedere keer wat we tegenkomen. De feesten die gevierd worden, daarbij kijken we naar achteren van wat is er gebeurd, wat gedenken we. Maar daarbij zijn ze een beeld van wat er iets in de toekomst gaat gebeuren. We zullen dat zometeen ook zien. Ja? Dus we kijken naar achteren, wat herinneren we en waarvan is het een schaduw of een vooruitspiegeling. Het is een vastgestelde tijd. Dat betekent dat iedereen, ook in de Bijbel staat dat aangegeven, er is een datum voorgesteld. Behalve twee feesten is dat niet gebeurd. En dat is het feest van de eerstelingen en Shavuot. Daar wordt geen datum voor gesteld. En dat heeft te maken met wanneer het feest van de eerstelingen gevierd moet worden. Want in die feest van de ongezuurde broden is er een dag na de Sabbat die elk jaar een andere datum kan hebben, maar wel moet het feest gevierd worden op de dag na de Sabbat. En dat was natuurlijk een duidelijke heenwijzing naar de opstanding van Jezus Christus, namelijk de zondag. Maar die zondag kan in de ene jaar of het andere jaar een compleet andere datum hebben. Ja? Vandaar dat die dag geen datum bekend. En als gevolg daarvan heeft Shavuot natuurlijk ook geen datum. Want die moet precies 50 dagen later zijn geteld vanaf het feest van de eerstelingen. Ja? Dus het zijn vastgestelde tijden die God heeft ingesteld. Dat is de datum dat hij een afspraak heeft met zijn volk. Nou, en dan moeten ze worden uitgeroepen. En u snapt het natuurlijk al, ook wat hier vanavond is gebeurd. Dat uitroepen gaat altijd gepaard met het blazen van de shofar. Want de shofar vraagt de aandacht van de mensen. En degene die dan blaast, vervolgens maakt hij bekend wat er bericht moet worden aan de mensen. Ja. Dus dit is het centrale feest. Voor sommigen van jullie zal dat zeker niet nieuw zijn. Elke hoogtijdag van de Heer is een Yom HaZikaron. Het is een gedenkdag. Een dag dat we ons iets herinneren. Nou, hier krijg je dan de twee verwijzingen. De tekst heb ik weggelaten, want het is veel te veel. In Colossenzen zien we, het is een schaduw van wat komt. Namelijk Jezus Christus. En de tweede tekst, het is een voorafschaduwing van de gestalte die gaat komen. Nou, de gestalte staat met een hoofdletter ook in de Bijbel. En dan weten wij heel goed wat met die gestalte bedoeld wordt. Het een bevestigt het andere. En ik vind het wel bijzonder. Het zijn weer twee teksten. En twee is het nummer van de getuigenis. Ja? Dus daar gaat het om. Nou, doet hij het even niet. Oh, daar komt hij. Gaat veel.
De eerste dag van de zevende maand moeten de horens schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de Heer een offergave aanbieden.
De eerste dag van de zevende maand. De horens moeten schallen. Als je nou naar deze tekst kijkt, hebben we dan enig idee wat we gedenken? Want alle feesten van de Heer, alle zeven, beginnende bij Pesach, eindigende bij het Loofhuttenfeest, Sukkot. Al die feesten, daar weten we precies wat we gedenken. En dit is de hele tekst die ons informeert over het laten schallen van de hoorns. Hebben we enig idee wat we nou moeten gedenken? Ja, het is een rustdag, maar elke feestdag is nagenoeg een rustdag. Dus dat is niet typerend. Nou komt daar een stukje achteraan. Dat heeft te maken met wat ik niet heb opgebracht. Daar komt een klein stukje achteraan specifieke offers gebracht moeten worden. Als je gaat naar nummer 29. Daar wordt het feest iets uitgebreider daar worden we over geïnformeerd. Maar ook daar staat niets over het feit wat we nou moeten gedenken. Dus dat is een beetje een mysterie. Nou, vandaar dus ook mijn boek. Ik wil eerst even neerzetten, want Yom Teruah is op zich niet een feest wat geïsoleerd staat van de periode ervoor en de periode erna. De Joden kennen in die periode een tijd van Teshuvah. Dat zijn 40 dagen van bezering, bezinning en bekering. Waar komen die 40 dagen vandaan? Die 40 dagen die komen van de tijd dat Mozes voor de tweede keer de berg op ging om de stenen tafelen te halen. Weten we nog hoe het ging? De eerste keer kwam die naar beneden. Toen hoorden ze al het geluid van joelende en dansende mensen rondom dat gouden kalf. Dat gouden kalf heeft Mozes laten verpulveren. Die stof heeft hij in de rivier gegooid. En vervolgens is hij 40 dagen bezig geweest om met God in contact te zijn, opdat hij het volk niet zou vernietigen. Hij heeft zelf aangeboden om zijn eigen leven te geven, zodat volk God zijn volk zou behouden. Op een gegeven moment zegt God, het is genoeg, ik heb ze vergeven. Daarna gaat Mozes 40 dagen de berg op. En dan, wat er gebeurt, is dat natuurlijk het volk weer zonder Mozes is. Dat is de periode waar we nu gaan kijken. Teshuwa begint in de maand Elul. Dat is dus eigenlijk, wij zitten vandaag op de laatste dag. Nee, we zijn natuurlijk in de zevende maand nu net begonnen. Maar een paar uur hiervoor zaten we nog in de maand Elul. De maand Elul, God roept, vandaar dus die shofar. God roept dat zijn volk zich terugkeert naar hem. Maar tegelijkertijd wordt de shofar ook geblazen, opdat het volk Israël hem zou gedenken. Dus andere woorden, dat die twee eenheden weer contact met elkaar krijgen. En dat wordt die hele 29,5 dag, want een Joodsjaar heeft 354 en wij 365. Maand. Die hele maand zijn ze dus bezig met verzoening. Wat heb ik fout gedaan? Hoe kan ik vergeving vinden? Er worden aparte diensten gehouden. En dan aan het eind van de ochtenddienst blaast men dus de shofar. Dus de mensen die gaan naar huis met het geluid van de shofar in hun oren. Opdat God hun hoort en dat zij God mogen horen. Dan komen we bij Yom Teruah, de dag van hoorngeschal. Het is het begin van de 10 ontzagwekkende dagen. Waarom wordt het genoemd de 10 ontzagwekkende dagen? In het Jodendom gelooft men dat vanaf dit moment, nu, op dit moment dat de rechtszaak begint tegen iedere mens op aarde. Dan heeft God 10 dagen de tijd om te kijken hoe iedereen ervoor staat. En dan volgt het oordeel op Yom Kippur, de dag van oordeel. Maar voor het volk, degenen die er doorheen komen vanwege hun vragen van vergeving en boete doen, voor hen is het natuurlijk een dag, grote verzoendag. Ja? Dus in deze 10 ontzagwekkende dagen weet men dat het heel spannend is van worden mijn zonden vergeven, kan ik met een schone lei beginnen straks over 10 dagen of moet ik het zonde doen in de komende periode. De shofar, want dat is het doel waarom men blaast, ik zal dat zometeen ook even doen. De shofar brengt God van de troon van oordeel, want daar zit hij. Hij is bezig om een oordeel te vellen over iedereen. Dat wil nog niet zeggen dat de mensen veroordeeld worden, want dat is natuurlijk een andere zaak. Maar God die bereidt het oordeel voor. En dan aan het eind van die periode, dan is het alsof hij van de troon van het oordeel gaat zitten op de troon van genade. Vandaar ook dat Yom Kippur wordt genoemd grote verzoendag. Want je hoort niet vaak dat men Yom Kippur noemt de dag van het oordeel. Dan krijg je Yom Kippur, grote verzoendag. En dan wordt helemaal aan het eind van de dienst, wordt de shofar weer geblazen ter afsluiting. Dus in deze hele periode van 40 dagen wordt de shofar elke dag geblazen. Shma Israël, kent u het? Shma Israël. Dat Shma, dat wil niet zeggen van ik hoor iets. Nee, ik hoor en ik moet er een gevolg aan geven. In het Hebreeuws zijn er drie woorden voor horen. En sma is er één van. Als een commandant een opdracht geeft aan zijn soldaten, dan horen zijn soldaten het bevel. Sma. Dat betekent dat ze actie zullen moeten ondernemen op de opdracht die zij van een commandant hebben ontvangen. Dit is het woord sma. Zo wordt dat bedoeld. Ik denk dat we het hier gehad hebben. U bent natuurlijk razend benieuwd van wat wordt er nou in de synagoge geblazen. Er zijn vier specifieke signalen die gegeven worden. De eerste is de tekia. U zult ze straks allemaal achter elkaar horen. De tekia wil zeggen een wake-up call. Word wakker, de koning is in aantocht. Nou, op zich is dat natuurlijk een vreugdevolle mededeling. Dan krijg je de shevarim. En de shevarim, plotseling begint iedereen zich te realiseren, ja, de koning komt wel, maar hoe gaat hij oordelen over mij? En het geluid wat je dan hoort is eigenlijk een persoon die snikt, omdat hij weet dat hij in discrediet staat ten opzichte van God. Dan krijg je de teruah, dat is de, je zou kunnen zeggen, de geestelijke strijd. Dat is de teruah. En dat wil zeggen dat al het kwaad wordt vernietigd. En dan sluiten we af met de tekia gedola. Dat is een langgerekte toon. En dat wil eigenlijk zeggen het amen van het geheel. Het begin van het koninkrijk. Het begin van het eeuwige leven. Ja? Dus ik ga ze gewoon even allemaal achter elkaar doen. Dat deze signalen zijn op Yom Teruah in elke synagoge 10 keer op die dag te horen. Dus minimaal moeten 100 signalen afgegeven worden. Nou, dat is behoorlijk indrukwekkend, hè? Als je verdiept in Yom Teruah, we hebben net al gezien, het is een beetje mysterieus. Waar is het nu precies een gedenkdag van? Want als we weten waar het een gedenkdag van is, dan zouden we ook een projectie kunnen maken naar de toekomst waar het mogelijk mee te maken zou hebben. Maar als we niet weten waarvan het een gedenkdag is, waar zou het dan een schaduw van zijn? Nou, er zijn nog veel meer mysterieuze zaken. We gaan er even naar kijken. Yom Teruah, als je kijkt naar Leviticus 23, dan is Yom Teruah, daar wordt het minste over geschreven. In dat hele stuk van Leviticus 23 zijn het maar 3 regeltjes. Dat is alles. We weten nog steeds niet wat we gedenken. Het lijkt alsof het daarmee de minst belangrijke is. Heel bijzonder. Specifiek van Yom Teruah staat dat het een gedenkdag is. Terwijl bij alle andere 6 feesten die in hetzelfde hoofdstuk genoemd worden, niet 1 keer staat het is een gedenkdag. Is dat niet bijzonder? Wij weten dus niet waar het een gedenkdag van is, terwijl de Bijbel wel zegt het is een gedenkdag. En dat niet alleen. Alle feesten in principe worden aangekondigd met bazuingeschal. Want mensen moeten weten, dit is het moment om samen te komen. In heel Leviticus 23 geen woord over bazuingeschal, behalve bij Yom Teruah. Dat is toch ook weer merkwaardig. De enige hoogtijdag die op de eerste dag van de maand begint. Alle andere hoogtijdagen die zitten ergens rondom de 15e. Specifiek deze begint aan het begin van de maand. Nou, je zult zien dat dat consequenties heeft. De enige dag of het enige feest waarvan we niet precies weten op welke dag hij gevierd wordt. Wat bedoel ik hiermee? De Joodse maand wordt bepaald of men de eerste sliver, het eerste schijfje van de maan ziet. Daar werden vroeger apart getuigen naar buiten gestuurd door het Sanhedrin. En die moesten dan kijken of ze dat eerste schilfertje van de nieuwe maan zagen. Als ze die niet zagen, nou, dus vandaag is het niet de eerste van de volgende maand. Kennelijk wordt dat dan de volgende dag. Snapt u wat hier gebeurt? Dus tot op het allerlaatste moment wist men niet wanneer het feest gevierd moest worden. Want de wachters die stonden naar buiten te kijken. Zo gauw ze dan die eerste schijf zagen, dan gingen ze naar de president van het Sanhedrin. Daar meldden ze waar ze hem gezien hadden en hoe laat. En pas dan zei hij, dit is de eerste dag van de zevende maand. Twee bijzondere dingen. We weten dus wel de datum, maar we weten niet of het vandaag is of morgen. Snappen we wat ik bedoel? Dit zou vandaag de 29e Elul kunnen zijn. Als de sliver vandaag niet te zien is, dan is morgen gewoon de 30e Elul. Snapt u wat er gebeurt? Dus we hebben totaal geen notie wanneer dat feest precies moet beginnen. Dat is ook de reden dat het feest twee keer gevierd werd. De eerste dag werd gevierd in Israël. Want iedereen was in staat om dat bericht snel genoeg binnen de grenzen van Israël door te geven. Maar als je in Babylonië woont, wanneer moeten we horen dat er in Jeruzalem besloten is dat Yom Teruah is begonnen? Dat werd gedaan door het aansteken van vuren op hoge bergen. En op die manier communiceerde men dus met vuur, totdat ook in Babylon wist, het vuur is gearriveerd. Dat was de reden dat er een tweede dag was. Want men had dus ongeveer één dag nodig dat dat vuur over die toppen van die bergen wandelde totdat het in Babylon was aangekomen. Ja, ja, dat duurt dus even. Ja. Het bijzondere daarvan is, ten gevolge van het feit dat we hier te maken hebben met een feestdag die op de eerste dag van de maand begint, betekent dat ook dat het 's nachts nagenoeg donker is, toch? Ja. Terwijl al die andere 6 feesten ergens midden in de maand gevierd werden als het volle maan is. Dat is bijzonder. We zijn er nog niet. Het is het enige feest dat gevierd wordt met 2 andere feesten. Welke zijn dat? We hebben net gezien Rosh Hashanah, een compleet ander feest. En ook het feest van de nieuwe maan. Dat is het tweede feest. Ziet u, het idee wat ik hier heb, is dat eigenlijk die dag zich probeert te verbergen. Alsof hij er niet mag zijn. Of dat wij niet mogen weten wanneer die precies begint. Ziet u het mysterieuze karakter van dit feest? Ten opzichte van die andere feesten? Op deze dag is het een mitzwa, een goede daad, om de shofar te horen. Hé, ik dacht dat we net lazen dat de shofar geblazen moest worden. Maar er staat nergens dat de shofar gehoord moet worden. Hier komt weer het shema. Het blazen van de shofar moeten mensen wakker maken, opdat ze weten ze zitten in een 10 hele cruciale dagen. Als je je niet bekeert, je niet verootmoedigt, je niet verontschuldigt over je daden die je medemens hebt aangedaan, dan ziet het er misschien niet zo goed uit voor jou op Yom Kippur. Snapt u? Dat is de reden dat iedereen volgens de Joodse traditie de shofar moest horen. Vandaar ook dat hij zo uitgebreid geblazen wordt op deze dag. Want als je in Israël bent, dan wordt hij niet alleen in de synagoge geblazen. Hij wordt er gewoon buiten op straat en in de parken lopen ook orthodoxe joden te blazen. En andere mensen. Ja? Opdat iedereen zal horen de 10 ontzagwekkende dagen die zijn begonnen. Over 10 dagen hoor jij hoe het er met jou voor staat. Ik denk dat dit een mooie intree is. Want ik zei al, de voorjaarsfeesten, die zijn allemaal vervuld. Tijdens de komst van de Messias. Laten we even kijken, wat gebeurde daar toen? Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Pesach. Zijn opstanding en de hemelvaart. Het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen. En dan krijgen we natuurlijk 50 dagen later de uitstorting van de Heilige Geest. Ik denk dat het hier vast alles een keer is uitgelegd. Al die details van deze 4 feesten zijn door Jezus vervuld. Soms op het uur af. Zeker op de dag, maar soms op het uur af. Toen de lammeren, een voorbeeld, toen de lammeren door de hoge priester het laatste offer wat gebracht werd, het laatste lam, zei de hoge priester, het is volbracht. Als je de Bijbel leest in het 9e uur, dat is het 3e uur van de morgen, van de middag, 3 uur in de middag, wat zei Jezus? Het is volbracht. Op het uur nauwkeurig. Waarom? Opdat de gelijkenis die in die feesten aanwezig is, dat die herkend zou worden in dat wat Jezus tijdens die dagen heeft gedaan, opdat zij zouden ontdekken dat hij de Messias is. Dat was de bedoeling. En dan vraag je natuurlijk af, ja, maar hoe zit het dan met de najaarsfeesten? De najaarsfeesten, dagen van bezinning, bekering, verlossing en vreugde. Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. De dag van hoorngeschal, de dag van het hoordeel en de dag van verzoening en het loofhuttenfeest. De komst van de rechter, met een hoofdletter. De redder en de koning en de bruidegom. Zouden we nu kunnen stellen dat als Jezus, als Messias ben Jozef, de voorjaarsfeesten heeft vervuld, zou hij dan niet als Messias ben David de najaarsfeesten gaan vervullen? Dus de najaarsfeesten, waar Yom Teruah een deel van is, moeten te maken hebben met de komst van de Messias. Zijn we het daarover eens? We hebben ook gezien dat het een onbekende dag is. We weten niet precies wanneer de dag zal plaatsvinden. Was het nou vanavond of was het morgenavond? Kijk, nu volgen wij gewoon de Joodse kalender. Maar in principe is dat natuurlijk niet helemaal correct. Het moet zo zijn dat de sliver, dat eerste schilletje van de maan, dat zichtbaar is. Dat bepaalt wanneer het de eerste dag van de maan is. Ja? Dus het kan wel eens 24 uur verschuiven. En als je wolken hebt, dan wordt het helemaal moeilijk. Yom Teruah, de eerste dag van de 7e maand. Begint op Rosh Kodesh, de nieuwe maanmaand. En wij hebben dan 30 of 31 dagen, zoals ik zei, de Joden hebben gemiddeld 29,5 dag. Vandaar ook dat ze om de 3 jaar er een extra maand bij doen. Dus de maand Adat wordt meestal aan het eind van het jaar, komt er een tweede maand Adat bij, om weer een beetje gelijk te lopen met de seizoenen. De lente, de zomer, de herfst en de winter. Want anders krijgen ze natuurlijk net zo'n probleem als de moslims. De datum is bekend, de eerste van de maand Tishri, toch? Maar niet de dag van de week. Beginnen we dingen te begrijpen? Moet u zich eens voorstellen, wanneer werd dit feest ongeveer ingesteld? Jericho werd ingenomen ongeveer 1445... Zeg ik dat goed? Ja, 1445. voor onze jaartelling. Toen waren ze al bezig om Yom Teruah te vieren. Ze hebben dus bijna 1500 jaar het feest gevierd waarvan ze niet wisten de dag nog het uur. Kunt u zich voorstellen dat het feest in het Jodendom bekend staat als het feest waarvan niemand weet de dag nog het uur? Ik krijg het er koud van als ik het zeg. Snapt u? Nu snapt u natuurlijk ook wat Jezus bedoelde. Niemand weet de dag nog het uur. Klopt dat dan niet? Nee, het klopt helemaal. Alleen we beperken ons daarbij wel tot een bepaalde periode van het hele jaar. Want als wij in het algemeen de mensen uit de kerk zouden vragen, wanneer komt Jezus terug? Dan zeggen we, dat weten we niet. Als ik dan zeg, dus het kan op elke 365 dagen van het jaar, dan zullen de meesten ja knikken. Wij hebben inmiddels gezien dat het met Yom Teruah, Yom Kippur en het Loofhuttenfeest te maken moet hebben. Dat kan er niet anders. Ze hebben er zelfs een speciale naam voor. Yom Kiseh. De dag die verborgen is. Dat is een illustratie van wat er gezegd wordt. Niemand weet de dag nog het uur. Het enige wat wij kunnen zeggen, wij weten dat op de eerste van de zevende maand, dan klinkt de bazuin. Als ik dan kijk naar Matteüs 25, de gelijkenis van de 10 maagden, wat werd er gezegd? De bazuin werd gehoord, dat staat er niet, maar ik weet zeker dat dat gebeurde. De bruidegom is in aantocht. Dus tussen het geschal en de komst van de bruidegom zal niet veel tijd hebben gezeten. Dat kan niet. Ja? Dus mijn stelling, op deze dag, op dit moment, zal er een keer een jaar komen dat de komst van de Messias wordt aangekondigd. Dus ik zeg niet, hij komt aan op de eerste van de zevende maand. Misschien komt hij de tweede, misschien komt hij de derde. Misschien komt hij alleen op de dag van het oordeel. We zullen het zien. Maar het feit dat wij nu de shofars moeten blazen, in het volume wat nu in de Messiaanse gemeenten, maar ook in alle synagogen gebeurt, is een teken dat het een hele serieuze dag is.
Niemand weet wanneer die dag en dat moment aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het.
Snappen wij nu in welke context, want tegen wie sprak Jezus? Jezus sprak tegen Joden. Moet hij uitleggen wat hij met deze zin bedoelt? Nee, want het feest was al zodanig bekend. Ze wisten precies wat hij bedoelde. Maar wisten ze exact de dag? Wisten ze exact het jaar? Nee. Maar het was wel een hele serieuze waarschuwing. En dat is precies de bedoeling. Het is een wake-up call. Wakker worden.
Als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief. Op een tijdstip dat u niet kent.
Dit is een stukje uit Openbaringen 3 waar Jezus spreekt tot de gemeente van Sardes. Hij zegt u, als u niet wakker wordt, kom ik onverwachts. Nou, ik heb het idee, het feit dat u hier zit, heb ik het idee dat u wakker bent. Dat zou dus moeten impliceren dat hij voor u niet onverwachts hoeft te komen. Dit is de periode van het jaar dat u hem kunt verwachten. Hoeveel mensen in andere gemeentes zullen dit begrijpen. Als er niet wordt gesproken over de najaarsfeesten, als er niet wordt gesproken over Yom Kippur, Yom Teruah en het Loofhuttenfeest. Zij zijn niet voorbereid. Zij weten niet wanneer dat gaat gebeuren. Vandaar ook dat waarschijnlijk in hun geval Jezus zeer onverwachts zal komen. Ja? Je kunt de ene kant op redeneren en dan ook weer terug. Het een heeft onherroepelijk met het andere te maken. We hebben net gezien, het begint aan het begin van de maand. Dat heeft iets te maken met duisternis. Toen moest ik denken aan de 9e plaag in Egypte. 3 dagen lang was het zo donker in Egypte, het land zelf, dat men zelfs geen hand voor de ogen kan zien. Als je verschillende Bijbelvertalingen daarop naleest, dan was het zelf niet eens mogelijk dat als mensen onderweg waren, dat ze hun huis konden vinden. Zo donker was het. Oh, ik moet even wat uitleggen. De diepe duisternis van Egypte, daar stond het licht in het land Gozen tegenover. Dat is de plek waar de Israëlieten wonen. Duisternis is een teken van afgoderij, van verslaving aan de zonde, aan de dood. Licht is het teken van Gods aanwezigheid, Gods redding en zijn veiligheid. Dat zijn 2 contrasten die tegenover elkaar staan. Als wij dus een feest moeten vieren, juist op deze dag, dan moet ik aan dat moment denken. Dat is de vraag, zou het nog kunnen dat mensen op deze dag plotseling zien wat ze verkeerd hebben gedaan en dat ze nog weten thuis te komen op de plek waar het veilig is? Ik vraag het me af. Ik heb het idee dat het dan te laat is. Je weet je huis niet eens meer te vinden.
Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven.
Matteüs 24. Meteen na de verschrikkingen van die dagen, dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal rood kleuren, de sterren van de hemelen vallen. Dan zal het teken van de Messias, dan zal het teken in de hemel zichtbaar zijn. Dan zullen we hem zien komen op de wolken en dan het volgende. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En wat moet hij doen? Dan zullen ze onder luid bazuingeschal zijn verkorenen samenroepen. Dus eerst de zon en de maan. Dan het teken in de hemel. Dan de komst van de Messias. En dan zullen de engelen de bazuinen blazen om alle uitverkorenen van de uithoeken van de aarde te verzamelen. Zien we, het heeft weer te maken met duisternis. De komst van de Messias.
Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten. Op die dag zal er geen licht zijn. Op die ene dag die alleen de Heer kent.
Dit is Zacharia 14. En je ziet wat we gezien hebben in het stukje daarvoor, dat het hier opnieuw bevestigd wordt. Niemand weet de dag wanneer die komt. Wij weten wel de datum, wij weten wel de periode van het jaar, maar wij weten niet in welk jaar en exact de datum. Wanneer zal Jezus op de Olijfberg verschijnen? Als alle volken zich rondom Jeruzalem verzameld hebben. Als Israël in grote nood zit en zich afvraagt, hoe komen we hier doorheen? Dat is het moment dat Jezus naar beneden komt. Opdat het getuigenis verbluffend zal zijn voor iedereen die het ziet. Ik moet ook denken aan de gelijkenis van de bruiloft in Cana. In Johannes 2 zie je de bruiloft van Cana. De andere apostelen, die hebben het over, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Zo beginnen zij de bediening van Jezus. Johannes zegt, is hij in die bruiloft in Cana, dan zegt hij tegen zijn moeder, mijn tijd is nog niet gekomen. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat ze op die bruiloft heel goed moesten beseffen dat er geen druppel wijn meer aanwezig was. Dat is natuurlijk een aanfluiting voor de ceremoniemeester, maar nog een grotere belediging voor de bruid en de bruidegom. Geen wijn op een feest. Dat is het moment dat Jezus water in wijn verandert. Johannes doopte met water, Jezus doopte met de Heilige Geest. Prachtige symboliek. Op het toppunt van de nood komt God om te redden. En dan is het getuigenis helder en klaar voor iedereen die in de nabijheid is. Prachtig.
Broeders en zusters, u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Ik vind het mooi, hier zie je twee dingen samenkomen. Dief en nacht. Dief komt altijd onverwachts. Hij komt in de duisternis, dus er is ook duisternis. En dat zijn ook de elementen die we in het hele feest tegenkomen. Duisternis en onverwachts. We weten niet wanneer. Nog het uur, nog de dag. De dag van hoorngeschal. Houdt de shofar in het Oude Testament verband met de wederkomst van de Messias? Al een flink aantal jaren geef ik bijbelstudies over de shofar in het algemeen, workshops, ook over het blazen ervan. En het bijzondere daarvan is dat er ongeveer 13 verschillende situaties zijn waarbij de shofar geblazen kan worden. Dus toen ik met deze situatie bezig was en ik werd geconfronteerd met Yom Teruah, toen zag ik bepaalde elementen in die lijst van 13 die ook gelden op de dag dat Jezus komt. Ik wil een paar met u behandelen. Voor het eerst wordt de shofar geblazen bij de verbondsluiting op de Sinaï. Het volk hoorde het shofargeluid. God sprak. Dat was de verbondsluiting. Als Jezus terugkomt, dan is het een soort hereniging, een soort herstellen van dat verbond. Zoals het toen was op de Sinaï, waar God heel dicht was bij het volk, zo zal dat nu ook weer zijn, want uiteindelijk komt natuurlijk ook het nieuwe Jeruzalem. Bij de aanvang en de einde van een oorlog of een opstand. Als Jezus komt, is er dan oorlog? Ja, er is oorlog, want iedereen verzamelt zich rondom Jeruzalem. Dat is ook de reden waarom dan de shofar geblazen wordt. Dus zoals men dat gebruikte in Israël om aan te kondigen, de vijand komt eraan, maak je klaar, soldaten verzamel je, zodat we kunnen aanvallen. Diezelfde situatie doet zich straks voor rondom Jeruzalem. De geestelijke strijd, moet ik denken aan Jericho. 6 dagen lang moesten ze 1 dag om Jericho trekken. De 7e dag moesten ze 7 keer om Jericho trekken. Er waren verschillende klanken en verschillende shofars die op dat moment gebruikt werden. Gedurende die 7e dagen. Bij de allerlaatste keer aan het einde van de 7e ronde, toen het langgerekte nood, dat lees je niet in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar wel in de Herziende Statenvertaling in de NBG. Als de langgerekte nood klinkt, zoals ik hem net deed, ja, dat is het moment dat de muren van Jericho vallen. Je ziet het dus precies gelijk. Gideon, een ander prachtig voorbeeld. Gideon had ongeveer 33.000 man. God vond het veel te veel. Waarom? Als zij wonnen, was dat dan een overwinning voor God of was dat een overwinning voor Gideon en zijn soldaten? Vermoedelijk toch het laatste. Vandaar dat God het aantal liet reduceren tot 300. Hoe kan je met 300 man 3 buitenlandse legers verslaan? Dat is onmogelijk. En dan het prachtige. In welke hand hield Gideon de shofar? De rechter. De rechter. Doet ons dit iets herinneren? Als God zegt, wat doet God met zijn rechterhand? Hij strijdt constant met zijn rechterhand. Hij praat nooit over zijn linkerhand. Met mijn linkerhand zal ik. Met mijn linkerhand zal ik doen. Met mijn rechterarm zal ik doen. Iedere keer met de rechterhand. Dit is een wapen tegen de geestelijke strijd. Wij zien niet dat er wat gebeurt, maar er gebeurt wel degelijk wat. Als er een nieuwe koning werd aangesteld, bij de kroning van de koning werd de shofar geblazen. Hoe denkt u dat het zal zijn straks als Jezus naar beneden komt? Is dat misschien de reden waarom enkele mensen in deze gemeente belangstelling hebben voor het blazen van de shofar? Ik ben nu al sinds 2008 daarmee bezig. En in de eerste jaren toen ben ik ook bij de fabriekjes geweest in Israël. En het bijzondere vond ik dat de mensen die dus van ramshoorns en koedelhoorns shofars maken, dat ze zeiden, in die periode van 2012 en 2013, we verkopen elk jaar 50% meer dan het verleden jaar. Dat betekent dus dat er een wolk van shofars zich over de hele aarde verspreidde. Nou moet u zich even voorstellen, wat gebeurt er nou als Jezus zou komen en alle Joden die bevinden zich in Israël en zij gaan de shofar blazen. Wat dan? Heeft dan de rest van de wereld ook door dat er iets gebeurt? Vermoedelijk niet. Tenzij daar gelovigen uit de volken zijn die ook geroepen zijn om de shofar te blazen. Zoals sommigen van jullie hier, zoals ik. Dus ik denk dat God op dit moment, in deze tijd, niet alleen onder de Joden de shofar weer een belangrijk instrument maakt, maar ook onder de gelovigen in de heiden, onder de heidenen, die dus iets hebben met Israël en de profetieën, waar we het vanavond ook over hebben, dat die dat begrijpen. Ja? God is bezig een heel leger over de hele aardbol te bedekken met shofarblazen, dat als de Messias komt, dat iedereen het op aarde ook zal horen. Iedereen zal hem zien, maar iedereen zal het klank van de shofar ook horen. Prachtig. Bij blijde gebeurtenissen, dan moet ik denken als David de ark naar Jeruzalem bracht, werden daar shofars geblazen. Bij lofprijzing, lees Psalm 150 maar, trompetten en shofars mogen klinken als deel van al die instrumenten die gebruikt worden tijdens de lofprijzing. Er zijn een aantal, Er zijn een aantal aspecten in de geschiedenis die nog in vervulling moeten gaan, maar die wat de Joden betreft allemaal linkjes hebben met Yom Teruah. Bijvoorbeeld de tijd van Jacob's grote nood, the time of Jacob's trouble. Yom Hadin, de dag van het oordeel. Nou, dat klopt. Want als we op Yom Teruah zitten, 10 dagen later, hebben we de dag van het oordeel. Het openen van de boeken. Wat heeft iedereen gedaan? Yom Hadi. Hoe staat het? Yom Hakidushim. De bruiloft van het lam, 15 dagen later. Dus je ziet dat deze dingen allemaal te maken hebben met de aankondiging van dat bezuingeschal. Het centrale thema is hier de almacht van de God van Abraham, Isaac en Jacob en de komst van de koning van Israël. We krijgen nu een hele lijst, we gaan ze niet doorlezen, dus ik ga, want anders dan wordt het denk ik te laat. Er wordt gesproken in de Bijbel over de grote bazuin. Er zijn een aantal teksten die daarop slaan, maar het heeft allemaal te maken met de terugkeer van Israël. En wat ik zo bijzonder vond, wat ik net ook gezegd heb, Matteüs 24. Dan zullen ze hem zien komende op de wolken. Dan zal hij zijn engelen uitsturen. Wij zouden verwachten dat Israël zou komen voordat de Messias komt. Toch? Want ze zijn er nu ook al, in het algemeen. Maar als hij komt, er staat duidelijk, als hij komt op de wolken, dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zal hij zijn verkorenen roepen. Dus kennelijk moet er nog iets gebeuren, ook als Jezus in aantocht is of misschien al is gearriveerd. Nou, dat zijn dan de twee teksten die daarop slaan. Dan wordt er gesproken over een laatste bazuin. En dat ligt natuurlijk ook een beetje voor de hand bij de opstanding van de doden. Dat kunnen we natuurlijk niet verwachten aan het begin van het 1000 jaar. Dat zal vermoedelijk gebeuren aan het eind van het 1000 jaar. Nou, daar zijn ook weer teksten over. Dan krijgen we de wake-up call, de dag van de Heer is nabij. Daar zijn ettelijke, wel 6 of 7 teksten in het Oude Testament te vinden die daarover gaan. Een dag
van razernij, angst en benauwdheid, van rampspoed en duisternis, van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw.
Ziet u dat al die facetten die we net hebben behandeld ook hier weer in terugkomen? Als ik om mij heen kijk in de wereld, de situatie waarin wij ons bevinden, dan begint het wat mij betreft al een beetje hierop te lijken. We worden geconfronteerd met situaties waarvan wij niet de oplossing kunnen voorzien. Of wij dat nog in de hand hebben. En dat geldt op allerlei fronten. Nabij is de dag van de Heer. De Heer brult vanaf de Zion. En hoe denkt u dat de Heer brult vanaf de Zion? Dat moet gepaard gaan met shofargeblaas. Dat kan niet anders. Toch? Voor zijn volk, maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Israël biedt hij bescherming. Is dat niet een prachtige tekst? Dus overal is paniek, behalve in Jeruzalem en in Israël. Want God is daar. Hij zal zorgen. Hij is de shomer van Israël die voor zijn volk zal zorgen. Eindelijk is hij daar. Ik bedoel niet eindelijk zorgt hij ervoor, maar eindelijk zal het dan zo zijn dat ze bij elkaar zijn. We zijn gekomen een beetje aan het einde. Dit is een prachtig plaatje natuurlijk. En ik denk dat dit het goed samenvat. Op de eerste dag van de 7e maand zitten we in de duisternis. Straks ook zal het bittere duisternis zijn. Hele donkere duisternis. Maar we zijn gaandeweg van de 1e van de 7e maand, via de 10e van de 7e maand, Grote Verzoendag, op weg naar Sukkot, het Loofhuttenfeest. De bruiloft van het Lam. Ziet u de symboliek die we gezien hebben vanavond? Van de duisternis verschuiven we langzamerhand naar het licht.
Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag hij komt.
Dat is nog steeds een waarschuwing die ook voor ons geldt. Altijd. Maar dit is een hele grote bemoediging.
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag.
Is dat niet een prachtige bemoediging? Het feit dat u hier zit, vanavond, waarschijnlijk ook voorbereid hebt. Volgend jaar zit u misschien weer, in ieder geval, of bent u daarmee bezig. Dat betekent dat u niet slaapt, u waakt. En dat moet enige zekerheid geven dat wij er doorheen komen. Dat is toch een prachtige belofte? Ik lees hem nog een keer voor. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis. Wij weten wat er gaande is. Dat is ook de reden waarom God al die beloften in het Oude Testament heeft gegeven. Er zullen rampen komen, paniek zal er zijn. Dat is juist het teken dat het niet lang zal duren. Dat is een bemoediging voor ons. Hij laat ons dat weten omdat we geen enkele reden hebben om ons ongerust te maken. Daarom vertelt hij het ons nu al, zodat we weten dat het straks snel is afgelopen. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Prachtig. Zullen we afsluiten in gebed? Vader, Heere God, wij willen u danken. U bent geweldig. Heer, al zoveel jaren terug, duizenden jaren terug, hebt u ons laten weten wat er gebeurt. De eerste komst van de Messias en de tweede komst van de Messias. Heer, ik wil u danken dat wij deze avond mogen gedenken hier. Met spanning wachten wij af wanneer uw zoon zal komen. Heer, en zo zijn we blij dat we dit feest samen met elkaar mogen vieren. En ik wil u bidden, Heer, dat wat u ons vanavond heeft geopenbaard, dat we dat niet voor onszelf houden, maar dat we dat ook delen met de mensen in onze omgeving. Zeker als we teruggaan misschien naar onze eigen gemeente. Heer, dat we dit mogen doorvertellen. Kerst is prachtig. De geboorte van Jezus Christus is geweldig. Onze redder is gekomen. Maar straks komt de koning van Israël. Heer, en dat wordt nog een moeilijke tijd. Dat wij voorbereid mogen zijn en dat we hem in verwachting mogen verwelkomen. Heft uw hoofd omhoog, is het laatste vers in Lucas 21. Want uw redding is nabij. Heer, dat is waar wij ons aan vasthouden in deze tijd. Dank u wel voor die kracht, dat wij daarin vertrouwen mogen hebben en de hoop die u ons daarin geeft. In Jezus' naam. Amen.